Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Het internationaal
economenpanel.
Het internationaal monetaire fonds kwam met een enorme injectie van 650 miljard dollar. En in Amerika en Engeland reist de inflatie de pan uit. We gaan het bespreken in het economenpanel met Edin Mujagic. Hij is hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer. En Lucas Daal, de chief investment strategist at BlackRock. Welkom.
Dank.
Ja, we beginnen, heren, met het internationaal monetair fonds dat ik aankondig. Die injectie van 650 miljard dollar. De grootste injectie van het IMF sinds ze zijn opgericht in 1944. 190 lidstaten die hebben na ruim een jaar onderhandelen dan eindelijk groen licht gegeven voor dat fonds. En dan wil ik even beginnen. Ik denk, dit kan wel eens, jullie een heel klein beetje kennende, jullie achtergronden ook, met een, ja, misschien een beetje armpje drukken. Een simpele ja-nee-vraag om mee te beginnen. Is die financiële injectie hard nodig, Lucas? Ja of nee?
Ja, 40% van de mensen van de landen die het ontvangen. En nee voor die andere 60%.
Maar voorlopig ja. En Edin, wat zeg jij?
Ik zeg ook ja, inderdaad. Want er zijn heel veel landen die...
Oh, toch ja?
Ja, er zijn heel veel landen die het... Kijk, je kunt nu heel zeggen dat is te veel geld en is het de rol van het IMF. Het feit is, heel veel arme landen hebben hele grote problemen, ja, naar aanleiding van COVID. Dat probleem moet je nu gewoon...
Ja, is een heel,
proberen op te lossen.
Ja, dat snap ik. Maar er zitten natuurlijk wel veel haken in ogen. En jij noemt een paar percentages, Lucas. Waarom is dat? Waarom niet volmondig 100% mee eens?
Kijk, het IMF is natuurlijk niet opgericht als een crisisbestrijdingfonds voor COVID en dergelijke. Dus dat, ja, de instelling heeft allerlei oude systemen en herverdelingsmechanismen. Als je kijkt naar dit pakket, het grootste gedeelte komt terecht bij landen die het dus niet nodig hebben. En dat heeft gewoon te maken met hoe groter je bent, hoe groter het gewicht van jou, hoe groter je gewicht in het IMF is, hoe meer jij van die allocatie krijgt. Dus van die 680 miljard gaat er eigenlijk maar 274 miljard naar, nou, laten we zeggen, opkomende landen. En dat zijn de landen die het echt nodig hebben.
Ja,
die
nee, daarom. Ja, nee, ik kijk even naar Edin. Ik had iets anders verwacht. Je hebt natuurlijk een gewilde boek geschreven, Keerpunt 1971. Het gaat ook over staatsschulden, dus dan zou je bijna zeggen, als ik me even jou verplaats, hè, maar misschien heb ik het mis, dan zou je dit eerder als symptoombestrijding zien.
Nou, dat is het ook. Kijk, je leest ook dat het IMF heeft gezegd, wij willen de landen helpen die door het feit dat ze te hoge schulden hebben zelf niet kunnen lenen, of als ze gaan lenen betaalt ze hoge rente. Dus wij proberen het zo te helpen, want de rente hierop is volgens mij 0,05%. Ja. Dus het is heel goedkoop, zeker voor opkomende landen. En dat is op dit moment, je kunt wel zeggen, hard nodig voor die groep landen. Het probleem is alleen inderdaad, je bent uiteindelijk een symptoom aan het bestrijden en niet het probleem zelf, namelijk die hoge schulden. Dus je loopt ook nog het gevaar. Kijk, je wilt die landen bewegen, misschien juist door die pandemie van vorig jaar, dat het besef doordringt dat ze hun economie moeten hervormen. Ja, als je nu bij eerste de beste tegenslag met honderden miljarden naar die landen toe gaat, dan moet je straks niet verbaasd zijn als ze zeggen, nou, waarom zouden we gaan hervormen? Want als het echt moeilijk wordt, helpt het IMF ons. Dus dat is het spanningsveld waar je nu zit.
Nou, Lucas, dat lijkt me inderdaad, ja, dat je denkt, kijk, je begint hiermee en dit lijkt tijdelijk, maar dit kan ook permanent worden.
Dat is eigenlijk de ervaring van de afgelopen 20, 30 jaar. Elke maatregel die komt, wordt min of meer als herhaalbaar gezien. Ja, ja. Vorige keer dat het IMF kwam was in 2009, dat hadden we natuurlijk ook een grote crisis. Toen was het bedrag al wat kleiner. Nou, je ziet het bedrag gaat nu omhoog. Ik ben het op zich ook wel eens met, of is dit de meest effectieve manier van helpen? Dat denk ik eigenlijk niet.
Jij denkt ook dat het symptoombestrijding is?
Nou, dat weet ik ook niet of ik het zo zou willen noemen. Maar het gaat er meer om. Kijk, wat de arme en ontwikkelingslanden op dit moment echt nodig zouden hebben, is veel meer toegang tot die vaccins. Ja, dan kan je ook zeggen, ja, dan kan het IMF niet regelen. Daar ben ik mee eens. Maar goed, ik denk dat het op zich geen Het is een logische stap, maar het is niet de meest effectieve stap. Dat is eigenlijk hoe ik er tegenaan kijk. En met name dus waar je van zegt, van, nou, wat hebben ze echt nodig? Dat is een betere toegang tot vaccins. Ja, daar is het IMF niet voor. Nee. Dat is het,
nog probleem. Niet.
Nee. Ja, nee.
Denk niet. Nee, maar, nee. Internationaal medisch fonds wordt het. Ja.
We hebben het ook over die hoge staatsschuld. ABN AMRO die meldde vorige week nog dat daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Economen als Koen Teulings riepen dat ook al veel eerder. Met hele andere sommen dan je weer van andere economen hoorde. Hoe denken jullie daarover, Heden?
Nou, we hadden het er daar net nog even over. Ik ben een groot fan van alles wat met historie te maken heeft. Ja. En zeker economische historie. En in het verleden heb ik te veel voorvallen gezien waarin, als de schulden te groot werden, dat het allemaal nare bijeffecten heeft die uiteindelijk hele grote groepen mensen in de samenleving raken. Ik zou niet weten waarom dat nu anders zou zijn. En het hoofdargument nu lijkt te zijn dat de rente laag is. Maar dat de rente nu laag is, wil niet zeggen dat die over 5 of laatst aan 10, 15 jaar nog steeds laag zal zijn. Dus om in een situatie waarin die schulden in heel veel landen al zeer, zeer hoog zijn, te zeggen dat schulden er eigenlijk niet toe doen, vind ik een brug te ver.
Nou, op korte termijn klopt het inderdaad. De belangrijkste argument is die lage rente. Nou, als je ziet dat een land als Nederland of Duitsland, die kunnen gewoon tegen een negatieve rente geld uitgeven. Dus dat kost niks. Dus doe het maar. Dat is een beetje de gedachte. Nou, daar kan je wat van zeggen. Het punt is alleen wel, die schuld die moet op een gegeven moment wel weer afgelost worden. Of doorgerold. En de ervaring leert dat het meestal niet aflossen is, maar doorrollen. Wie zegt dat we over 10 jaar niet met een veel hogere inflatie of rentevoet zitten? Nou ja, dan zit je wel met gebakken peer. Dus het is niet zeg maar helemaal zonder risico om maar te zeggen van, nou ja, laat die schulden maar oplopen. Los daarvan is ook dit weer een trend die al veel langer gaande is. Dus vanaf 1990 of 1980 gerekend zie je dat die schuld als percentage van bbp alleen maar omhoog gegaan is. Voor staatsschuld, voor arme ontwikkelingslanden, maar ook met name ook de ontwikkelde landen. Ja, het voelt als een trend die op een gegeven moment wel een keer gekeerd zou moeten worden. En dat is op dit moment niet de tijdgeest die je hoort, of niet onder economen en beleidsmakers. Die hebben allemaal zoiets van, nou ja, laten we nu maar gewoon doorpakken. Ja. Groots investeren. Bijvoorbeeld in infrastructuur of in vergroening van de economie. Valt ook wat voor te zeggen, maar het is niet zonder risico's.
Eden?
Nou, kijk, als je al op de weg gaat dat je, ondanks de hoge schulden in het ene land wat hoger dan in het andere land, dat je nog meer schulden gaat verzamelen, dan zou ik wel hopen dat je dat geld verstandig investeert. En dan hebben we het echt niet alleen over Griekenland en Italië, waar heel veel te doen is. Als ik hier mijn mobieltje pak.
Je pakt hem ook nu echt?
Ja. Ik heb gewoon 5G. Of ik in Almere zit of Tilburg-Eindhoven. Als ik naar mijn zus over de grens ga, nou, als ik 4G zie, dat is echt een wonder. Ja. Rijkste land van Europa, op dat gebied hele slechte infrastructuur. Nou, als je het feit dat je nu tegen 0% of negatieve rente kunt lenen, zou gebruiken om daar iets aan te doen, dan is er eigenlijk heel weinig aan de hand.
Ben ik wel benieuwd waar je zus woont, want dat weet ik niet.
Osnabrück.
Oh, okay.
Duitsland, ja. Over de grens. Ja, sorry.
Nee, er waren een paar mogelijkheden, maar dit is goed dat je het vraagt.
In dat keurig aan mijn eigen ervaring. Ik ben op vakantie geweest en daar was ook 4G, nou 3G. Ik heb daar gezien, een E. Ik wist niet eens dat het bestond, maar dat betekent dat je niet kan internetten, sowieso niet, maar dat je heel zo af en toe een WhatsApp berichtje kan versturen.
Heel langzaam is het ook.
Heel langzaam.
Gaan we kijken naar
het rijkste land van Europa. Hè?
Nee, het is gek, inderdaad. Nog iets wat misschien een beetje gek is. Die 650 miljard, waar gaat die heen? Ongeveer 70% gaat naar de groep van de grootste 20 economieën. Ja. Dat lijkt onlogisch. Daar moet je iets aan veranderen, of niet?
Nou, maar dat hoort volgens de regels van het IMF. Ja. Nou, als we iets hebben geleerd van de afgelopen 10 jaar... In deze situatie mag je die regels best een beetje gaan wijzigen.
Ja.
Als je dat nu niet zou doen, dan vloeit het leeuwendeel van het geld van het IMF naar landen die het eigenlijk, als ik heel kort de bocht mag zijn, niet nodig hebben.
En die het ook niet gaan gebruiken waarschijnlijk.
Inderdaad, dus je moet
niet
er wel
in beton gegoten, die regel.
Je moet er dus wel iets aan doen waardoor dat geld, en meer dan die 200 miljard, komt bij de landen die het echt harder nodig hebben dan Wij hier bijvoorbeeld.
Maar dat weten ze daar ook natuurlijk. Dus ik zeg al, zijn die regels in beton gegoten, Lucas? Of
nou, een wisseling van de wacht in Amerika, de Amerikaanse president, tot een verschil van inzicht kan komen over dit steunpakket. Hè. Dus onder Trump was er sowieso geen denken aan. Nu met Biden is het opeens wel mogelijk. Als je over gewoon het simpele ja-nee al kan twisten. En je gaat vervolgens met 190 landen aan tafel zitten om die regels aan te passen. Dan weet je hoe lang je bezig bent om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk dat er zeker behoefte is om eens een keertje de instituties zoals die zijn gecreëerd na de Tweede Wereldoorlog goed grondig tegen het licht te houden. De ervaring leert dat een zeer pijnlijk en langdurig proces is. Dus dat in deze crisis waarschijnlijk niet gaat lukken. Het is wel iets waarvan ik zeg, we moeten er een keer goed naar kijken. Maar ja, dat gaat nu gewoon niet gebeuren.
Maar dat is echt de hele instituties veranderen. Maar deze regels kun je misschien wel veranderen. Of de landen kunnen zelf reageren. Bijvoorbeeld Nederland, hè, recht op 10 miljard. Gaan we dat misschien wel weigeren? Of gaan we er toch iets mee doen?
Nee, volgens mij gaan we daar helemaal niks mee doen. Wij houden het gewoon op in onze eigen account. Want je krijgt alleen maar SDR's, dus drawing rights zijn dat.
Een soort geld dat bijgedrukt wordt.
Het is geen geld, je kan er niks voor kopen.
Maar het idee.
Je kan het omwisselen naar volksvaste verhoudingen, naar dollars of euro's. Nou, dat zal Nederland niet doen. Maar wat we bijvoorbeeld wel zouden kunnen doen, dat is volgens mij ook iets wat nog op de tafel ligt, is dat een deel van het de quotum wat dus nu bij de rijke landen terechtkomt, dat het alsnog doorgeschoven gaat worden naar die armere landen. En dat zou natuurlijk wel iets helpen, in elk geval voor die arme landen.
Dat zou kunnen, maar stel dat Nederland nee zegt, wat jullie verwachten, of jij in ieder geval verwacht, jij ook Edin verwacht het
ja,
ook.
Zeker.
Maar waar gaat het geld dan heen, als het niet naar die arme landen gaat? Ik bedoel,
het staat op de bank.
Op onze rekening. Ja,
het gaat niet zomaar.
Ja, dat is het. En kijk, voor Nederland heeft het om twee redenen geen zin daar gebruik van te maken. 1, we hebben het niet nodig. En 2, als je 10 miljard wilt lenen, je kunt goedkoper lenen op de markt.
Ja.
Dus ja, dat zijn twee duidelijke redenen.
Zaken doen.
We zitten midden in het economenpanel. Vandaag met Edin Mujagić, hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer, en Lucas Daalder, Chief Investment Strategist at BlackRock. Ja, een van de belangrijkste cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt verscheen vrijdag, de werkgelegenheidscijfers. Het gaat goed met de werkgelegenheid. Wordt verwacht dat de Fed ander beleid gaat voeren. Misschien ook de rente gaat verhogen, de noodsteun gaat afbouwen. Jens Weidman deed ook al een paar uitspraken die interessant waren, die met de ECB te maken hadden. En ja, die kijken toch ook weer naar elkaar. Lucas Daalder, wat verwacht je? Is het nu eindelijk een grote kans dat er ook iets aan het beleid van de Fed gaat veranderen?
Nou, wat je de afgelopen jaren heel duidelijk gezien is dat de Fed, maar de ECB net zo, steeds minder praat over wat ze de volgende vergadering gaan doen, maar steeds meer spreken over wat er in de toekomst een keer zal gaan gebeuren, misschien, als het meevalt. Ja. Dat is dus nu wat je nu hoort. Je hoort nu wel de geluiden van, ja, misschien moeten we toch eens nadenken, of misschien moeten we eens gaan discussiëren. Er roept dus iemand bij de vergadering van oktober, kunnen we erover gaan nadenken. Maar vervolgens wordt door iemand anders van de Fed gelijk weer tegengesproken. Zegt, nou, als we dat al doen, dan smeren we het over een lange tijd. Dus je moet niet denken dat dit beleidsveranderingen zijn die op korte termijn heel erg veel impact gaan hebben. Dus het is niet dat opeens de rente omhoog gaat. De rente, daar hebben we het helemaal niet over. Het gaat puur eigenlijk alleen maar om dat terugkopen van die staatsobligaties. Ja, iedereen verwacht dat er voor het einde van het jaar wel een ei overgelegd zal zijn. Maar hoe dat ei eruit ziet, nou, dat is dan weer de grote speculatie.
Maar je wacht op het moment, hè? Er moet een urgentie zijn. Nu zeg je forse toename, 943.000 banen. Nou ja, goed, dat is maar net hoe je daarnaar kijkt. Ik hoor de analisten ook daar verschillend op reageren. Maar Edin?
Het wordt. Ik kan me inderdaad helemaal, helemaal vinden in. Dat geldt voor de Fed, maar het geldt voor de ECB ook. Die zitten er gewoon niet op te wachten om het beleid te wijzigen. En dan ga je zoeken in, nou, we moeten nog zien hoe dat, of dat doorzet, et cetera, et cetera. Dus je stelt het steeds uit. Maar ik kan me wel voorstellen dat op de markten wat meer speculatie ontstaat over wat de Fed gaat doen.
Ja.
Het wordt steeds. Kijk, dat beleid van de Fed, maar het geldt voor de ECB ook, is echt het crisisbeleid. En de crisis is voorbij. Dus met deze banencijfers, we hebben het nu over twee opeenvolgende maanden van bijna 1 miljoen nieuwe banen erbij. 3/4 van ontslagenen als gevolg van corona is weer aan het werk in Amerika. Het wordt steeds moeilijker voor de Fed om geloofwaardig het crisisbeleid te blijven voeren, terwijl het economisch eigenlijk heel goed gaat. Nou, ik ben het helemaal eens dat de Fed zelf legt die lat heel hoog om in actie te komen. En wanneer het gebeurt, zal het heel langzaam, heel kleine stapjes gaan. Maar dat wil niet zeggen dat op de financiële markten men aan de haal kan gaan van misschien dat de Fed nu ineens zal aankondigen dat. En die onzekerheid alleen al zul je zien en zie je misschien al een beetje op de financiële markten.
Ja, alleen het gaat natuurlijk om de manier waarop ook, hè, met die noodsteun. Want daar wordt ook over gespeculeerd. Of is het per definitie zo dat die steun geleidelijk wordt afgebouwd? Of zou het zelfs in één keer kunnen?
Nou, nee, niet in één keer. Dat zou een te grote schok zijn voor de markt. Ja. Hier naartoe lopend heb ik geluisterd naar een podcast waar Kaplan, de Dallas Fed, aan het woord werd. Dat is ja, een van de, laten we zeggen, mensen die voorstander is om die rente een keertje weer omhoog te doen. Of in ieder geval iets te gaan doen aan dat opkoopprogramma. Nou, die zegt van ik ben voorstander van dat we daar niet te lang mee wachten. We zijn nu in een nieuwe fase terechtgekomen. Dus laten we niet eindeloos door blijven gaan met het opkopen van die obligaties. Maar hoe eerder je dit doet, hoe langer je het uit kan smeren. Dus ook hij, zelfs hij zegt nog niet van oké, laten we in oktober er volledig mee stoppen. En hij zegt nou, als we in oktober stoppen, of dan gaan we afbouwen. En dan over een periode van 8 maanden. Die noemt hij ook echt specifiek. Dus dat bedoel ik met van verwacht geen radicale wijzigingen. Hij zegt ook gelijk een renteverhoging. Dan heb je pas over 2022 op z'n vroeg zoiets. Dus dat zijn de woorden die je dan gebruikt. Dus verwacht geen radicale. Het gaat dus echt gewoon om ja, een beetje verschuiving in de marge. Dat is wat zoals ik het zie.
Ja, maar wel afbouwen. Dus maar wel interessant dat hij dan naar 8 maanden bent.
Ja, die noemt hij specifiek. Dat vond ik inderdaad ook wel weer interessant. Ik dacht van ja, waarom kom je nou met die 8 maanden? Kennelijk is dat dan weer een onderhandelings. Stuk wat hij kan gebruiken binnen de Federal Reserve. En er zullen anderen zijn die zeggen, nou nee, dan moet 12 maanden. Dan heb je daar dus weer eindeloos gesoebat over. We gaan op een gegeven moment wel stappen in die richting zien, maar verwacht gewoon geen radicale wijzigingen.
En we weten van de Fed en van de ECB, die herhalen dat elke maand weer, al jarenlang, financiële stabiliteit zit heel. Dat is voor hen heel belangrijk. Nou, je weet, als je 10 jaar lang de rente op 0% hebt gehouden, als je 5 jaar lang of nog langer met tientallen miljarden obligaties hebt opgekocht, zodra het erop lijkt dat je daar iets in gaat wijzigen, loop je het gevaar dat de financiële stabiliteit muteert in iets wat op instabiliteit lijkt. En ze zullen heel voorzichtig zijn met het omschakelen van het beleid. Ze zullen echt niet 100%, maar bijna 200% zeker willen weten dat het geen kwaad kan betrekken tot financiële stabiliteit. Nee. En dan pas die eerste stap gaan zetten.
Dus heel langzaam, gaat daar maar van uit.
Het gaat heel lang duren.
Maar ja, toch zou je wel verwachten. Kijk, voor het vertrouwen is het altijd heel goed. Hè? Als je zegt, kijk, we kunnen nu op eigen kracht staan. Want dat zeg je uiteindelijk als er geen noodsteun meer nodig is.
Dat is waar. Alleen het probleem is dat je eigenlijk heel veel problemen die we sinds 2008 hebben, heb je opgelost door bedrijven, overheden en mensen aan te sporen nog meer te gaan lenen. Dus als de rente dan gaat stijgen, of als je de rente verhoogt, dan kun je wel zeggen dat is een teken van vertrouwen, dat het economisch goed zit. Daar hebben die bedrijven en overheden en huishoudens heel weinig aan, want ze zien hun maandelijkse rentelasten behoorlijk stijgen.
Nu zie je nog iets, namelijk de Delta-variant. Die wordt altijd nog even genoemd, hè, voor de zekerheid. Ook nog zelfs mutaties daarvan. Dat is allemaal nog mogelijk. Hè. We hopen dat, iedereen hoopt dat en dat het voorbij is. Maar ook dat is nog niet zeker. Is die onzekerheid nog vrij groot, naar jullie indruk? Of denk je van, het sentiment is nu, het is ongeveer voorbij, Lucas?
Ik denk dat het heel erg verschilt per land. Dus ik denk dat wij in Europa rijkelijk laat zijn begonnen met het hele vaccinatieprogramma. Maar inmiddels echt wel gewoon een aantal landen voorbij zijn gegaan. Dus wij staan er inmiddels denk ik beter voor dan bijvoorbeeld Amerika. Amerika is een van de landen die vrij agressief snel is begonnen. Maar daar zie je dus inderdaad echt een grote groep van de bevolking die weigert gevaccineerd te worden. En dat betekent dus ook dat de risico's voor een Delta variant daar, de risico's daarvan, dus de negatieve economische gevolgen daarvan, daar in principe groter zullen zijn dan die in Europa zijn. En ook binnen Europa heb je natuurlijk verschillen. En elders in de wereld ook. Maar ik denk dus dat het zoals eigenlijk tot nu toe de hele crisis van corona laat zien, is dat het voor elk land een heel ander verhaal is. En andere belangrijke eikpunten en keerpunten kent.
Maar dan nog, daarbij gezegd hebben, dan denk ik ook nog, die andere varianten zijn allemaal mogelijk. Zeker. Het is niet om paniek te zijn, maar wordt voortdurend genoemd.
Dat klopt, maar kijk, die varianten, de andere variant waar men altijd over spreekt, wordt altijd gezien als de nog ergere. En hij kan waarschijnlijk besmettelijker zijn, want anders gaat hij de Delta variant nooit verdrukken. Maar het hoeft niet te zeggen dat hij gevaarlijk is. Dat kan ook een mildere vorm zijn. Dus dat, en in dat geval heb je dus dat je zegt, nou, mooi, andere variant die uiteindelijk die vervelende Delta variant weet weg te drukken. Dus die mogelijkheid heb je ook.
Wat de schade van vorig jaar is geweest, is bij elke nieuwe variant of bij de variant 1 wist je, de economie gaat op slot. Lockdowns. Nou, dat is met 70% van mensen of meer die ingeënt zijn, hoef je daar niet bang voor te zijn. En dat is nou waar de grootste economische schade vandaan is gekomen. Dus als je een nieuwe variant krijgt die besmettelijker is, inderdaad, dat betekent alleen dat je grotere kans oploopt om op te lopen. Maar de kans dat je in het ziekenhuis wordt opgenomen, daalt. Waardoor die lockdowns, zeker algehele lockdowns, waarschijnlijk niet meer hoeven. En dat is dan weer goed nieuws voor de economische ontwikkeling, denk ik.
Dan gaan we praten over de inflatie. In Amerika de inflatie gestegen boven de 5%. De Bank of England verwacht dat de inflatie in Engeland het volgend kwartaal ook boven de 4% uitkomt. Wat betekent dat, die inflatie-explosie? Daar wil ik even toch met jullie ook over hebben. En dan in verhouding dat plaatsen, of in perspectief plaatsen tot Nederland, waar het 1,4% is. Dat mag niet helemaal, maar toch.
We lopen altijd een beetje achteraan, dus het komt hier ook bij ons.
Vanzelf.
Wat betekent dat? Als het inderdaad, zoals de Fed en de ECB aannemen, weg hebt richting het eind van het jaar, dan betekent het eigenlijk heel weinig, denk ik.
Maar het komt wel. Nou, de grote vraag is, komt het naar ons? Jij zegt, ze maar geen grote vraag, gaat vanzelf. We kijken toch altijd eerst naar Duitsland, heb inderdaad. Ik altijd geleerd. En dan zo werkt het toch een beetje.
En als het daar richting 4% gaat, dan moet er, denk ik, een wonder gebeuren, wil het bij ons bij die 1, nog zoveel blijven. Maar als het inderdaad zo blijkt te zijn en dat het grootste gedeelte veroorzaakt wordt door eenmalige factoren en straks weg hebt, is er weinig aan de hand. Maar dat is een hele grote vraag. Niemand die het zeker kan weten. Wat ik wel verbazingwekkend vind, met name bij de ECB, is die overtuiging dat zeker het geval zal zijn. Denk ik, ja, weet je, als we iets van de afgelopen jaren hebben geleerd, is je kunt nergens zeker van zijn. Dit is nou het cijfer waar je op let als centrale bank. Hoop dat het inderdaad weg hebt, maar bereid je ook voor dat het niet gebeurt. En dat doen ze niet. Dat betekent dat als ze straks inderdaad niet weg hebt, dan moet je toch voor een schok gaan zorgen op die markt, waar je juist niet op zit te wachten. Dus ga nou een beetje masseren en zeg nou, wij als het niet weg hebt, dan staan wij klaar om iets met het beleid te doen om te voorkomen dat het echt uit de hand loopt.
Dus het iets minder als een geloofsbelijdenis naar buiten brengen.
Het is echt van 100% zeker dat het allemaal niet hoog zal blijven. Ik weet niet of ik daar zo 100% zeker van zou zijn.
Nou ja, maar hier komen we op het terrein van de psychologie. Maar toch, Lucas Daalder, speelt dit een grote rol met hoe je dit dan naar buiten brengt?
Ja, zeker. Kijk, een van de belangrijkste variabelen voor inflatie is eigenlijk de inflatieverwachting. Dus op het moment dat iedereen verwacht dat de inflatie omhoog gaat, zal je zien dat er hogere looneisen worden gesteld. Dat bedrijven van tevoren hun prijzen beginnen voor. En dan wordt het automatisch dat de inflatie omhoog gaat. Dus als jij hogere inflatie wil, is de beste manier vooral roepen, het gaat omhoog en dan hopen dat iedereen het gelooft. Nou, dat kan heel succesvol zijn als je echt inflatie wil. Maar de vraag is, hoeveel inflatie wil je? En hoe makkelijk is het dan vervolgens om weer terug te krijgen? En dat is denk ik wel, daar ligt een risico. Ik vind zelf die risico's in Europa niet zo heel groot. Ik zie meer die risico's in Amerika en in Londen, in Engeland. Daar ligt die inflatie echt ook veel hoger. Daar is het beleid in elk geval van de Federal Reserve heeft echt aangegeven een ander beleid te willen gaan voeren. Dus ik zie daar toch wat meer de lange termijn risico's. In Europa ook wel, maar op een lager niveau.
Voorspellen kan niet en mag niet, maar dan toch wel interessant. Want jij denkt niet dat we op hier in Europa, Duitsland en naar Nederland, op 5% uit kunnen komen?
Nou, alles kan. Dus je zal mij nooit zeggen dat het niet kan.
Krijg je dat fragmentje weer dat we gaan herhalen?
Alles kan. Nee, ja, kijk, ik verwacht eigenlijk voor Amerika verwachten wij dat inflatie de komende 5 jaar wel richting de 3% structureel kan gaan. Hè? Echt naar een hoger plan. Europa zit je veel meer aan een niveau van 2% te denken.
Laat het niet vergeten. Ook als dat niet gebeurt en als we naar 2,5% gaan of 2%, dat is al een wereld van verschil met wat we afgelopen 10 jaar hebben meegemaakt. En de prijzen op financiële markten van obligaties, die zijn niet geëikt op 2% inflatie. Dus het hoeft niet eens uit de hand te lopen om grote gevolgen te hebben op de financiële markt.
Ja, mag ik jullie danken. Edi Mujagic, hoofdeconoom OAV, vermogensbeheer en schrijver van Keerpunt 1971. En Lucas Daalder, chief investment strategist at BlackRock. En zo hebben we het over Nederlandse universiteiten die te veel geld willen verdienen aan start-ups van hun eigen studenten.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.